Goedenavond, beste vrienden. Ik ga met u het laatste hoofdstuk van Handelingen lezen. Het ene laatste hoofdstuk, Handelingen 27 is dat. Ik heb daar een mooi gedeelte, een mooi stuk over, van de hand van dominee de Butter. Dominee Peter Butter. Ik vond het mooi om dat voor te lezen. Daar moeten we wel een paar keer over doen. Het gaat over Paulus' laatste reis, de reis van Jeruzalem of Caesarea was dat later, naar Rome. En wat hij daar dan heeft meegemaakt. Dus ik hoop dat de eerstkomende tijd dan met u te doen. Dan lezen we eerst uit Handelingen 27 en daarvan de versen 1 tot en met 13. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius, van de keizerlijke bende. En in een Adramitenisch schip gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af, en Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons. En des anderen daags kwamen wij aan te Sidon, en Julius, vriendelijk met Paulus handelende, liet hem toe tot de vrienden te gaan, om van hen bezorgd te worden. En vandaar afgevaren zijnde voerden wij onder Cyprus heen, omdat de winden ons tegen waren. En de zee die langs Cilicië en Pamphylië is, doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra in Lycië. En de hoofdman aldaar een schip gevonden hebbende van Alexandrië, dat naar Italië voer, deed ons in hetzelfde overgaan. En als wij vele dagen langzaam voortvoeren en nauwelijks tegenover Cnidus gekomen waren, of vermits het ons de wind niet toeliet, zo voeren wij onder Creta heen tegenover Salmone, en hetzelfde nauwelijks voorbij zeilende kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schone Havens, waar de stad Lazea nabij was. En als veel tijd verlopen en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was, vermaande hen Paulus en zeide tot hen: mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het meerderdeel geraden ook vandaar te varen, of ze enigszins de Phoenix konden aankomen om te overwinteren, zijnde een haven in Creta, strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. En alzo de zuidenwind zachtjes waaide, meenden zij hun voornemen verkregen te hebben, en afgevaren zijnde zeilden zij dicht voorbij Creta heen. En daar stoppen we dan met de schriftlezing. Dan gaan we kijken wat hierover geschreven is. En dan, dat heb ik al gezegd, hè, van de hand van dominee den Butter. Peter Butter. Paulus heeft zich op de keizer beroepen om zich voor hem te verantwoorden. Dat appel is aanvaard en dus zal hij de lange reis gaan maken. Hij wordt onder toezicht van de centurio Julius en diens legereenheid gesteld, samen met nog een aantal andere gevangenen. Paulus, een gevangene. Hij is zijn vrijheid kwijt. Al 2 jaren heeft hij trouwens gevangen gezeten in Caesarea. Niet omdat hij een misdadiger is, die op welke wijze dan ook de wetten heeft overtreden. Hij is geen boef, geen schurk. Zijn gevangenschap hangt samen met het evangelie. Terwille van de naam des Heren moet hij schande lijden. Hij wordt vervolgd vanwege de gerechtigheid. En zo is hij onrechtvaardig gevangen gehouden. Ja, dat is pijnlijk, ook al heeft de Heere het voorzegd, en al kan het verwacht worden in deze vijandige wereld. Paulus maakt de reis in gezelschap van de wereld. Daar zijn de matrozen, in de regel niet het meest beschaafde volk. Daar zijn de soldaten van de compagnie van Julius, ook niet uitmuntend door vroomheid. Daar zijn ook nog de andere gevangenen. Niet, zoals Paulus, mensen die ten onrechte vastgehouden worden, maar echte misdadigers die naar Rome gaan voor hun executie. Wat een gezelschap! Moet Paulus in hun midden de reis maken? Zal hij dan niet dagelijks zijn rechtvaardige ziel moeten kwellen bij het horen en zien van allerlei ongerechtigheid die daar aan boord bedreven wordt in woord en daad? Paulus, midden in de wereld. Hij is niet de enige. Misschien staat u in uw werk ook wel midden in de wereld en ondergaat u dagelijks de kwelling daarvan. Bedenk dan veel dat u in uzelf niet beter bent en dat er geen enkele reden is om ons boven wie dan ook te verheffen. Bedenk ook dat Christus met de misdadigers gerekend werd en dat het bij het christenleven hoort de voetstappen van de meester te drukken. Paulus reist dus naar Rome te midden van een door en door werelds gezelschap, wat hem dagelijks de nodige kwellingen zal hebben opgeleverd. Maar er zijn ook nog anderen aan boord van het schip, anderen die met Paulus eens geestes zijn en die eenzelfde even dierbaar geloof hebben ontvangen. Om te beginnen is daar Lucas, de schrijver van dit reisverslag. Hij schrijft weer in de wijvorm en dat duidt erop dat hij er zelf bij geweest is. Lucas, de dokter. Wat een wonderlijke besturing van de Heere. Paulus heeft al een paar jaar gevangen gezeten en de jaren hebben hun tol geëist. Heeft Paulus gezondheid daaronder geleden en zal hij nu bestand zijn tegen die zware zeereis naar Rome? Lucas is weer bij Paulus en ik kan met zijn medische kennis Paulus verzorgen. Verder is er Aristarchus uit Thessalonica, een geestelijke zoon van Paulus. Iemand die onder de prediking van de apostel tot bekering en geloof is gekomen en aan wie Paulus met hartelijke liefde verbonden is. Ook hij is reisgenoot van de apostel. Hoe ze aan boord gekomen zijn, weten we niet, maar zeker is dat in de aanwezigheid van die twee Gods liefdevolle zorg voor zijn knecht Paulus blijkt. Met hen kan hij spreken over de dingen die hem het meest na aan het hart liggen. Ze kunnen elkaar tot hulp en steun zijn. Met z'n drieën kunnen ze iets beleven van de gemeenschap der heiligen. O zeker, Paulus weet ook van rechtstreekse ontmoetingen met de Heere, en daar zal hij onderweg naar Rome ook ervaring van hebben, maar menigmaal geeft de Heer aan de zijnen ook troost en bemoediging via de ontmoeting met andere kinderen van God. Ja, wat kan het goed zijn als we iemand ontmoeten met wie we van hart tot hart kunnen spreken. Iemand die door God gebruikt wordt om waarlijk hulp en steun te bieden. Op weg naar Rome heeft Paulus dus twee reisgenoten die ook de Heere vrezen. Bovendien heeft hij kennelijk de genegenheid van de hoofdman Julius verworven. Deze wil in ieder geval vriendelijk met hem handelen. En als het schip waarop ze naar Rome varen de haven van Sidon aandoet en daar enige tijd zal moeten blijven om te laden en te lossen, geeft Julius aan Paulus permissie aan land te gaan om daar de vrienden te ontmoeten. Kennelijk zijn er in Sidon ook discipelen des Heren. Paulus weet dat en heeft er mogelijk met Julius over gesproken. En op de een of andere manier is het hart van Julius voor Paulus opengegaan. Hoe dat zo gekomen is? Er ging iets van Paulus uit. Hij verspreidde de geur van Christus. En daar had deze Julius erg in. Hij kreeg respect voor hem. U ziet maar dat het niet onverschillig is hoe een kind des Heren leeft. Gaat er wat van ons uit, in de wereld om ons heen? En dan aan de wal krijgt Paulus een liefderijke verzorging. De vrienden zijn blij dat ze wat voor hem kunnen doen. Deze onverwachte ontmoeting is voor beide partijen een vreugde. Opnieuw een blijk van de trouwe zorg van de Heere voor zijn kerk. Soms zijn die onverwachte ontmoetingen, meevallers, nog de mooiste. Zo is het opnieuw Paulus' ervaring dat de Heere aan hem denkt. En daar in Sidon mogen ze met dankbaarheid terugzien op deze ontmoeting met de Godsgezant. Ze hebben Paulus verzorgd. Dat zal wel betekenen dat ze hem van alles hebben meegegeven voor onderweg. Deze verzwakte gevangene kon het goed gebruiken. Is dat niet weer iets van de gemeenschap der heiligen? Onze gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aanwenden. Voor een ogenblik werd daar in Sidon Psalm 133 beleefd. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Ja, tijdens het eerste stuk van de reis hebben ze al met tegenwind te maken, hebben we gelezen. En als ze in Myra in een ander schip zijn overgegaan, worden de moeilijkheden alleen nog maar groter. Ze zijn gedwongen uit de koers te gaan en langs de zuidkust van Kreta heen te varen. Intussen is er al heel wat tijd verlopen en komt de vraag levensgroot op hen af of het nog wel verantwoord is verder te varen. Of zal het misschien veiliger zijn in schone havens te overwinteren en tot het voorjaar te wachten? Alle beseffen dat verder varen grote risico's met zich meebrengt. Zonder kompas en zonder radar moet men zich helemaal op de hemellichamen oriënteren, wat de navigatie betreft. Maar hoe moet dat als de lucht zwaar bewolkt is en als er geen maan en geen sterren te zien zijn? Paulus mengt zich in de gesprekken. Heeft hij dan verstand van zaken? Ja, hij heeft wel enige ervaring op zee. Maar belangrijker is dat God hem een woord van waarschuwing geeft te spreken. Wat hij voorziet, weet hij door het ingeven van de Heilige Geest. En zo ontvangen deze mensen, die voor het merendeel heidenen zijn, een waarschuwing van de God van Israël. Een waarschuwing die op hun behoud gericht is. De waarschuwingen die de Heere ons stuurt, hebben altijd ons behoud ten doel. God wil niet dat sommigen verloren gaan. Daarom zegt God ook tegen ons dat de vaart zal geschieden met, ook tegen ons dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade. Het levensschip van de natuurlijke mens komt nooit in de goede haven. We zullen omkomen. Dat zegt de Heere ronduit. En hij zegt dat met de bedoeling dat we zullen luisteren. Dat we een andere koers zullen gaan varen en dat we het gevaar zullen ontvluchten. Dat we ons van de zonde zullen bekeren en de Heere zullen vrezen. Ja, God waarschuwt nog, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? En wat doen we met die roepstemmen? Paulus waarschuwt. Maar we lezen in vers 11, doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. Ja, wat wordt er met de waarschuwingen van de Heere gedaan? De hoofdman Julius is niet ongenegen om naar Paulus te luisteren, maar hij moet natuurlijk ook rekening houden met de mannen van het vak, de schipper en de stuurman. Wat denken zij ervan? Zullen zij het voorjaar afwachten of toch verder gaan? Overwinteren in schone havens is niet erg raadzaam, zeggen ze. Dus zullen ze verder varen. Misschien helemaal naar Rome, of anders naar Phoenix om daar te overwinteren. Dat is een betere havenplaats. De meerderheid van de bemanning is het met de mening van de schipper en de stuurman eens, en dus volgt Julius het advies van de vaklui en wordt de waarschuwing van Paulus in de wind geslagen. Het lijkt erop dat ze gelijk krijgen. Er begint een zachte zuidenwind te waaien. Is dat niet prachtig? Goed dat ze voor verder varen gekozen hebben. Paulus met zijn sombere woorden: hij krijgt toch maar mooi ongelijk. Ja, ze menen alle reden te hebben met hem te spotten. Waar heeft die man immers verstand van? Dat de duivel erachter zit, beseft er niet één. Toch is dat zo. Hij wil Paulus op zijn reis naar Rome tegenhouden en de loop van het evangelie tegenstaan. En dat de duivel de mensenmoordenaar van den begin is, beseft er ook niet één. Ja, mens luistert liever naar ieder ander dan naar Gods woord. Daar aan boord vindt de meerderheid dat ze verder moeten gaan. En de meerderheid moet je toch volgen. Altijd? Ook in geestelijke zaken? Ook als het gaat om het ter harte nemen van de waarschuwingen? De massa slaat die in de wind. Andere stemmen krijgen veel eerder gehoor. Die van de duivel, die van de zonde, die van verkeerde vrienden. Waar staan onze oren voor open? Denken we veilig aan te kunnen komen omdat de zuidenwind waait? Pas op, God laat niet met zich spotten. Laat u niet misleiden door de listen van de boze. Hij blijft op uw eeuwige ondergang loeren. Ja, een tijd lang lijkt alles goed te gaan aan boord, maar dan slaat het weer om. Een geweldige orkaan breekt los en het schip wordt een speelbal van de wind en van de golven. Met man en macht probeert men de zaak te redden en het schip voor de ondergang te behoeden. Het helpt allemaal echter bar weinig en tenslotte dobbert het schip stuurloos rond op de wilde golven van de Middellandse Zee. De zeelui aan boord van het schip hebben echt wel eens vaker ruw weer meegemaakt. Wat er nu losgebarsten is, slaat alles. Er is nauwelijks verschil meer tussen dag en nacht. Navigeren is absoluut onmogelijk geworden. Er zit niets anders op dan een deel van de lading overboord te gooien, om het schip lichter te maken. Na de lading volgt het scheepsgereedschap, en vooral dat laatste is voor zeelui een geweldig offer. Maar helaas, alle maatregelen ten spijt komt er geen verbetering. Ten slotte is alle hoop verdwenen. Hoop maakt plaats voor wanhoop. Zelfs deze door weer en wind geharde mensen laten de moed zakken. Ze zijn ten einde raad. De zaak is hopeloos vastgelopen. Dat komt ervan als een mens Gods woord in de wind slaat, zoals zij gedaan hebben. Voor dat woord was bij hen geen plaats. Zal er nu wel plaats voor dat woord komen? Zo gaat alle zelfvertrouwen eraan. Ze raken alles kwijt. Hun handen worden helemaal leeg gemaakt. Het is bij hen net zoals het bij de dichter was, die zei: als mij geen hulp of uitkomst bleek. In het leven van zijn kinderen doet de Heer dat ook vaak. Hij moet dat wel doen, want wat heeft een mens vaak veel in handen waar hij wat van verwacht? Maar we moeten alles kwijt: onze ervaringen, onze voornemens, onze kennis, onze wijsheid, onze gebeden, onze tranen, alles. Die dingen kunnen ons niet behouden. Het is zoals Maria in haar lofzang heeft gezongen: de Heere maakt arm, en zo maakt hij plaats voor zichzelf en zijn genade. Het is pijnlijk, dat wel, maar hoe zou er anders plaats voor de Heere komen? En armmakende genade is ook genade. Tot zover lees ik dan met u dit gedeelte voor en volgende week hopen we dan weer verder te gaan. Zullen we samen nog om Gods zegen vragen. En dat is altijd nodig, Heere, in alle dingen van het dagelijkse leven, in geestelijk opzicht bovenal, in het gemeentelijke leven, in het persoonlijke, in het vaderland en daarbuiten, aan uw zegen is het al gelegen. Zeker ook als het gaat om uw woord. Dat woord is een kracht van God, zegt uw woord zelf. En zo wordt het ook ervaren in de weg van het geloof. U doet dat ervaren uit genade door de kracht van uw Heilige Geest, maar laat het ook in ons leven het geval mogen zijn, en laat dat ook de beden mogen zijn. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dan krijgen we vastheid en een stuur in ons leven. En wat is het erg als we dat moeten missen? Het ongeloof moet het missen, vastheid en zekerheid. Het geloof mag het door genade ontvangen. Dan is het altijd weer nodig dat het gesterkt wordt. En dat u het geloof als het ware vernieuwt. Door dezelfde middelen van woord en geest en ook door de sacramenten wil u het doen. Zo mochten we begin maken met die aangrijpende geschiedenis van Paulus' reis over die ruwe zee op dat stampende schip op weg naar Rome. U bent meegegaan, en dat zullen we een volgende keer ook horen, dat u hem kon vinden, dat u wist waar hij was, dat duister daar op die zee, en dat u een engel hebt gestuurd met een blijde boodschap. We bidden u, Heere, of hij ook door uw woord onderwezen en geleerd, maar ook getroost, geleid mogen worden. En zo danken we u voor deze gelegenheid die we vanavond mochten hebben. Wilt u met een ieder van ons zijn, ook onze persoonlijke noden en omstandigheden die u allemaal bekend zijn. Zegen nu onze hele gemeente ook, nu we in een vakante periode terecht zijn gekomen. We geven u vleugelen over ons uitbreiden en over uw ganse kerk, over de lengte en breedte van de wereld. Zegen ons in persoonlijke dingen. Doe ons het heil kennen. Doe ons u de Heere kennen, dienen en vrezen. Heere, vergeef genadig onze zonden en hoor ons bidden, alleen om Jezus wil. Amen. Allemaal weer het nodige toegewenst, van harte God zegen en we hopen weer tot een volgende keer.